Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 84 vers 1. Hoe liefelijk, hoeveel heil genot, o Heere der legerschare God, zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 84. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 8. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het tweede van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We luisteren dus nu naar 1 Petrus 5 vers 1 tot 8. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik en die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus bent, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd, en werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchteren en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Het is een bijzonder moment voor jullie, Henk-Jan en Eline, om Gods woord mee te krijgen aan het begin van jullie huwelijk. En de tekst die wij jullie willen meegeven, dat is een hele bekende tekst, maar een tekst die wel spreekt. Het 7e vers werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En ik wil dan ook vers 6 erbij lezen, omdat dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd en werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Is oma van Gelder ook in de kerk? Die is ook thuis. We zullen eerst met elkaar een zegen vragen. Heren, zo komen wij tot u op deze dag, samen ook met Henk-Jan en Eline, nu ze getrouwd zijn, met de wederzijdse ouders en ook de grootouders die er zijn, maar ook denken we aan opa Terlouw en oma van Gelder die hier niet zijn. En misschien meeluisteren en ook de gezinsleden, de anderen, via de livestream, we zijn er getuigen van hoe Henk, Jan en Eline in uw huis zijn gekomen. En dat met een bedoeling. En dat kunt u alleen vervullen, namelijk om uw zegen te ontvangen. En Heere, geef toch dat het ook in hun hart mag leven, wat Jacob eens zei bij de worsteling, de Peniel: ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Want aan uw zegen is alles gelegen, Heere. Wij hebben die zegen verzondigd. Wij hebben ons onderworpen aan de zonde en de duivel, en daardoor zijn wij vervloekt. En dat is verschrikkelijk. En daarom maken we ook vaak erge dingen mee. Ook deze coronacrisis, wat ook een impact heeft op deze dag. Alles moet aangepast worden. Maar tegelijkertijd bent u langmoedig over ons en goed. Want u hebt het huwelijk nog in stand gehouden, ook na onze diepe val in Adam. Die bloem uit het paradijs hebt u niet af laten nemen door de duivel en de zonde. Hoewel de duivel en de zonde probeert het huwelijk echt te besmeuren, te vervuilen, te niet te maken. Maar Heere, u zult tot op de jongste dag ervoor zorg dragen dat het jonge mensen zullen zijn die trouwen. En die ook begeren om hun huwelijk te bevestigen in uw huis. Dat geloven we. Al zou het getal misschien nog zo klein worden. Maar u onderhoudt uw kerk. En daar danken wij u voor, Heere, dat u dat geopenbaard hebt in uw woord. En wij bidden u voor Henk-Jan en Eline, nu ze een onbekende toekomst tegemoet zullen gaan. En dat gij hun uw woord meegeeft, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, dat dat voor hun een onvergetelijke tekst zal zijn, die diep ingegraveerd zal worden in hun gemoed. En wat dikwijls voor hen ook een pleitgrond zal worden voor het gebed, wanneer ze in bekommernissen zullen raken. Dat ze het dan niet allereerst verwachten van hun ouders, hoewel ze daar gerust om hulp en raad aan kunnen vragen. En dan mogen we uw naam ook in erkennen, wat u ook in hen aan de kinderen hebt gegeven, of de grootouders, of een dokter, of misschien wel een dominee of een ouderling. Maar dat we allereerst bij de hemeldeur aankloppen. Leer ze het, Heere. En daartoe hebben zij uw Heilige Geest nodig, die immers in uw woord genoemd wordt, de Geest der genade en der gebeden. En wat is dat rijk dat dat woordje genade voorop gaat. Want daarom kan het. Daarom kunnen Henk-Jan en Eline ook een nieuw hart krijgen van u. Want dat is genade. En daardoor leren zij dat echte bidden, dat echte worstelen. En dat hebben we allemaal nodig in deze tijd. En daarom bidden we u, geef toch dat ook de woorden die vanmiddag verklaard zullen worden, voor ons allen een boodschap mogen hebben. Dat heb het woord. Maar wat is het nodig dat ons hart ervoor geopend wordt? Heren, ieder zo op zijn eigen wijze. En daarom bidden we u of gij dat ook wil schenken. We denken ook aan degenen die alleen zijn. Opa Terlouw, oma van Gelder en oma Kraaienveld. Die ook weduwe en weduwnaar zijn. En ook opa en oma Vermaas die hier mogen zijn. Allen die alleen zijn, die misschien altijd nog ongetrouwd zijn, wilt u ook met hen zijn. We bidden u voor hen die bijzondere moeite en verdriet hebben. Geef dat een ogenblik daar even vrij van mogen zijn. Heren, trek met Henk-Jan en Eline op. Geef ze goede en gezonde jaren. Zegen ze met de kinderzegen. Dat ze geen financiële moeilijkheden zullen krijgen. En dat er altijd werk mag zijn. En als er dan moeite en verdriet komt, en dat komt, dat weten we, dat zij dan uw hulp en bijstand mogen ervaren. Geef, Heere, dat zij ook een sieraad mogen zijn in het midden van de gemeente. Dat zij altijd trouw op zullen komen onder het woord. En geef, Heere, dat zij zo ook een middel in uw hand mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Help ons ook bij het preken. Wilt u de Satan schelden, wees met de organist en de koster. Denk ook aan het kerkelijke leven hier in Barendrecht. Met de gemeente, trouwe herder, gedenk de kudde. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 91 en daarvan de versen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht en het vijfde vers, ik steun op God mijn toeverlaat. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 37 vers 3. En als je die regels van Psalm 37 vers 3 wat op je in laat werken, dan is dat eigenlijk de samenvatting ook van de inhoud van de preek. Geen ijdele zorg doe u van het ijlspoor dwalen. Ja, wat moet je dan doen? Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op Hem. En wat dan? En de uitkomst zal niet falen. Hij zal welhaast uw recht voor elks gezicht doen dagen, als de morgen stralen en blinken als het helder middaglicht. Het derde vers van Psalm 37 na het amen van de prediking. Goed, Henk Jan en Eline, jullie zijn man en vrouw. En uiteraard denk je dan na over een trouwtekst. En we hebben elkaar best vaak gesproken. We kennen elkaar. En ik moest niet zo lang nadenken. Deze tekst wordt het, ja. Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. En ik hoop dat dat ook jullie levensdevies zal zijn. Daar heb je geloof voor nodig. Niet alleen het historisch geloof waar jullie bij opgevoed zijn, maar ook het zaligmakend geloof. Waarom heb je daar geloof voor nodig? Omdat het ware geloof eigenlijk alleen maar de kunst weet hoe je om moet gaan met een belofte. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. En dan kom je op de leerschool van de Heilige Geest. En die geeft je dan ook inzicht in die belofte. En dan is een belofte net een schacht waar een mijnwerker elke dag naartoe gaat om daar te hakken, te bikken, te zoeken naar een stukje steen waar misschien dan wel wat goud in schittert. En zo gaat hij dan weer naar buiten toe en dan bekijkt hij die brokken. En hij selecteert het. Want hij gelooft dat in die schacht, daar bevindt zich het goud. Kijk, en dat je dan zo ook leert om met het woord van God om te gaan. Dag van gisteren of twee dagen geleden, toen stond er een mooi stukje in de krant van dominee De Heer. Dat ging over de coronacrisis en dan trek ik het ook een beetje in het algemene zoals we hier zitten. Een jongere die vroeg van ja, dominee, ik word er zo gestrest van. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Elke keer dat coronanieuws, en misschien heb u dat ook wel, ik word er ook zo moe van. En hij gaf een heel eenvoudig antwoord. Bijbel lezen. Ja, misschien bent u daar wel teleurgesteld in dat antwoord. Bijbel lezen en bidden. En dan kom je tot rust. Laat dan alle nieuwtjes eens voor wat het is. En vraag dan, Heere, wilt u dan eens spreken vanuit uw woord? Dat wil ik je ook meegeven. Straks dan krijg je de Bijbel. En jullie zijn daarbij opgevoed. Hè? Dat is altijd een grote zegen, ouders. Om aan tafel de Bijbel te lezen en regelmatig de Bijbel te lezen. En dan laat je die Bijbel het maar zeggen. En daarom deze tekst spreek boekdelen. En we schrijven boven de tekst: God zorgt voor zijn kerk en het christelijke huwelijksleven. Dat schrijven we boven de tekst. God zorgt voor zijn kerk en het christelijke huwelijksleven. Twee gedachten. We luisteren eerst naar een opwekking. Een opwekking tot onderwerping en overgave. Lees maar mee in de tekst. Een opwekking tot onderwerping, want er staat in vers 6: vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Dus dat is een oproep om je te onderwerpen. En in vers 7 staat ook een opwekking: werpt al uw bekommernis op hem. Dus daar luisteren we eerst naar. Je zou kunnen zeggen, eerst naar 6a en dan naar 7a. Dan vervolgens luisteren we naar een belofte van verhoging en verzorging. Want dan lezen we in vers 6, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Dat is een belofte. En in vers 7, want hij zorgt voor u. Dus eerst luisteren we naar de opwekking en dan luisteren we naar de overgave, de belofte bedoel ik. Uiteraard heeft deze tekst een adres. Een heel vreemd adres misschien. Want er staat aan de voorkant op de envelop, jongens en meisjes, aan vreemdelingen. Dat zijn geen mensen die zich heel vreemd gedragen in de samenleving, zoals soms onze samenleving denkt. Wat doen die mensen daar in de kerk? Wat zijn dat voor aparte mensen? Dat zijn hele gewone mensen, net als jullie vaders en moeders, die ook gewoon naar hun werk gaan. En die ook gewoon een gezinnetje runnen. En ook gewone kinderen die naar school gaan. Maar ze worden toch vreemdelingen genoemd. Zou jij ook een vreemdeling willen zijn? Die verstrooid zijn. Waarom? Omdat zij hun thuis hier niet hebben. Is dat bij jullie ook zo? Misschien denk je nu wel aan het huisje in Amsterdam. Dat je denkt, ja, dat wordt ons thuis. Toch hoop ik dat dat niet je thuis wordt. Maar dat je thuis daar is. En dan weten jullie jongens en meisjes wat ik bedoel. In de hemel. En dan ben je onderweg een vreemdeling. Het was een heel gemengd gezelschap van heidenen, die dus er helemaal niet bij opgevoed waren, en Joden die er wel bij opgevoed waren. Maar Petrus vertelt dat zij bekeerd zijn. Dat is zo belangrijk, hè? Toch, jongens? Vroeg op vanochtend misschien, hè? Uit hun ijdele wandeling. Want als je onbekeerd bent, dan is je leven ten diepste leeg. Uit de duisternis, zegt Petrus, gebracht tot het licht. Eerst was je geen volk en nu was je echt Gods volk. Wedergeboren tot een levende hoop. En toen begon dat vreemdelingenleven. Dan moet je eens luisteren. Want dan ga je daarnaar gedragen. En dat lees je ook in die brief. Zij gedroegen zich heel onderworpen aan de Romeinse overheid. Dat moeten wij ook doen in deze coronatijd. Echt waar. Dat is een dienares van God. Niet zeggen, wat kan mij die burgemeester schelen of minister Rutte, wat kan mij dat allemaal schelen wat ze zeggen. Nee, dat deden die christenen van toen niet. En ook in de werkkring, op de GKB of op Nebo. Dat je zegt, ja, kijk, het is echt een goede werknemer. Want je kunt merken dat zijn werkgever niet alleen maar zijn baas is, maar ook God. Dat kun je merken. En ook in de huiskring, in het gezin. Maar hoe onverwachts de dominee ook komt, dat er eerst niet gewoon een gordijntje ergens voor geschoven moet worden. Maar dat hij altijd zomaar binnen kan komen. Hoe je? Kijk, en zo leefden die mensen. En je kon ze ook herkennen aan hun kleding. Want er staat, zij met ootmoedigheid bekleed. Dus dat ging niet over de kleur van de jas, maar het ging over de gestalte van degene die in die jas zit. Die man, die vrouw, dat is een ootmoedig mens. Ja, zegt iemand, en wat leverde dat nou op? Nou, dat zal ik je vertellen. Lijden. Lijden. Zou je er dat voor over willen hebben? Nou ja, zegt iemand. Lijden. En ze doen zo hun best, zegt een jongere. En toch is het echt zo. Aanvallen. Jongens en meisjes. Van een leeuw. Een briesende leeuw. De duivel. Zoekende wie hij kan verslinden. Waarom doet de Heer dat nou? Dat doet hij om te beproeven wie nou een echte christen is. Want die naam christen die zegt, als het dat dan is, als dat dan het leven van zulke vreemdelingen is, dan bekijken ze het maar. Het levert me niks op dan alleen maar narigheid. Hoe moet je je daar nou onder gedragen? Dan komen we bij onze tekst. Vernedert u onder de krachtige hand Gods. Kijk eens even naar mijn hand. Die krachtige hand Gods, dat is Gods voorzienigheid in je leven, Henk-Jan en Eline. Daar hebben we dikwijls met elkaar over gesproken, hè? Gods leiding in je leven. En die krachtige hand van God, die kan niemand van ons tegenhouden. Echt niet. Wij zijn kleine, hele kleine, nietige mensenkinderen. Iedereen hunkert ernaar dat er eens een keer een eind zal komen aan heel die coronacrisis. Maar het is Gods krachtige hand, hoor. Over deze wereld. En dan zegt Petrus, verneder je daar nou onder. En als de Heere dat tegen je zegt, dan weet de Heer dat er hoogmoed zit. Anders zegt hij dat niet. En dat zit in ons hart. Dat is het beginsel van onze diepe val in Adam. Gij zult als God zijn. Vernedert je. Dat is een kenmerk van een ware christen. Dat is een vrucht van het werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat groeit niet op onze akker. Wij gaan altijd weer de hoogte in. Echt waar. Altijd weer. Je moet maar eens opletten. Bij kinderen moet je veel complimentjes geven. Dat heb je goed gedaan. En dan zie je ze stijgeren. Zo zijn wij mensen. Het is heel moeilijk, ja, een onmogelijkheid. Kijk, daar moet je wederom geboren voor worden. En dat doet de Heer toch, hoor, in de wedergeboorte. Je echt verootmoedigen. vernedert je. Dat betekent ook van laat je leiden door die krachtige hand. Nou, dat moet je je eens voorstellen, hè? Dat je dat dan door genade mag doen. Dat kan in je huwelijksleven opeens iets gebeuren wat totaal niet gepland is. En dan denk je terug aan je trouwtekst. En dan zeg jij tegen Eline, ja, we moeten hieronder buigen. Hoe moeilijk het ook is. Maar dan volgt die tweede opmerking. Maar werp dan ondertussen al uw bekommernissen op hem. Dus dat vernederen onder die krachtige hand Gods, dat is niet een doffe berusting van, nou ja, dit is nou eenmaal mijn lot. En het wordt me niet van mensenhanden aangedaan. Nee. De Heere die gaat dan zeggen, dan moet je niet lijdelijk blijven. Maar die moeilijke last die dan op je schouders drukt, van je afwerpen, dan haalt hier Petrus Psalm 55 vers 23 aan. Werp uw zorg op de Heere. Hij gebruikt niet voor niets dit woordje werp. Omdat het een moeilijk zwaar werk is. Werp het van je af. Betekent dat. Laat het je niet helemaal beheersen. Vandaar ook dat hij het woordje bekommernissen gebruikt. Dat woord wat hier staat. Dat is eigenlijk iets wat je constant bezighoudt. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Je ligt er s'nachts wakker van, over de tom, over die zorg die opeens in je huwelijksleven gekomen is. Als een groot kruis dat nauwelijks door de deur heen te krijgen is. Makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Werpt al uw bekommernissen. Dan kan je gezondheid treffen. Ja, dominee, je moet maar elke dag pijn hebben. Rep het van je af. Kan je baan raken. Kan een crisisje zijn in je huwelijksleven. En als je kinderen krijgt, dat je zegt, redden wij het wel financieel? Dan moet jij thuis blijven, Eline, om op de kleine te passen en voor de kleine te zorgen. Hoe doen we dat financieel? En in de samenleving kan het soms zo moeilijk zijn. Elke keer dat je stress op je werkkring. En je komt thuis. En het geeft zoveel frustratie. Of in de kerk. Dan kan het soms onrustig worden in een gemeente. En dat je daar echt onder lijdt. Dat je zegt, nou, ik ga weg hoor. Ik ga weg. Moet je niet doen hoor. Wat dan? Werpt al uw bekommernissen op hem. Dat is een adres. Voel je? Niet zomaar onverschillig van je af. Maar werp het op hem. Wie is dat? Dat is de drie-enige God. Dat is allereerst God de Vader. Waarvan onze catechisme zegt dat zelfs niet één haar van je hoofd zal vallen buiten de wil van mijn hemelse Vader. Werp toch je bekommernis op die grote Vader. Op hem. Wie is dat? Dat is God de Zoon. Open dan je ogen dat hij het zwaarste kruis heeft gedragen. Die sterke held, waarvan de Heilige Schrift zegt dat hij sterke schouders heeft. Op hem, dat is de Heilige Geest. Die je raad kan geven. Die je blinde ogen opent voor het woord van God. En die zegt, die kan moet je op, die kan moet je op. Daar moet je naar luisteren. Zo moet je bidden. Zo rijk leven. Echt waar. Als je dat mag leren in je leven, op de school van de Heilige Geest, dat je een kind van God mag worden, Henk en Eline. En ik hoop dat je daarom die tekst nooit zult vergeten en dat je zegt, ja Heere, mogen we dat dan beoefenen? Ik heb het al eens dikwijls met jullie erover gehad. Als de Heer een moeilijkheden geeft, dan doet hij dat niet voor niks. Dat doet hij niet om je te plagen. Echt niet. Echt niet. Maar dat doet hij als een voorbereiding op de wedergeboorte. Zegt Brakel. Om als het ware je hart al voor te bereiden als een toebereide aarde. Waar hij dan op een gegeven moment dat zaad van de wedergeboorte inwerpt, zodat je dat geheim gaat leren. Heere, het is me van u opgelegd. En nou geef ik het maar aan u terug. Want u hebt beloofd, onze tweede gedachte, dat u ter zijner tijd zult verhogen. En dat u zult zorgen. Wanneer begint dat, zegt iemand. Dat hij gaat verhogen. Dat hij gaat zorgen. Dat begint al bij het moment als je door genade je mag vernederen. En als je door genade mag ervaren dat je je zorg, je bekommernis op hem mag werpen. Dan begint hij eigenlijk al een beetje te verhogen. En dan begint hij eigenlijk al een beetje te zorgen voor je. Want dan werkt de Heilige Geest dat in je. Dan werkt de Heilige Geest eigenlijk al dat je niet opstandig wordt. Dat je stil mag worden. Onder de krachtige hand Gods. En dan werkt de Heilige Geest eigenlijk al dat je een stille hoop gaat krijgen. Dat de Heer je gaat verzorgen. Omdat de Heer je leert voetje voor voetje achter mij aan te komen. Ik zet mijn treden in uw spoor, Heere, opdat mijn voet niet uit zal glijden. En dan opent de Heere je ogen voor hem, de grote heelmeester. Dan wordt er stil in je gedachten. Zo rijk is dat. Dat is zo rijk. Je hoogmoedige gedachten worden dan neergeworpen. Je opstandige gedachten worden gesust. Stil nou maar, zegt de Heer. Buig nou maar. En dan ga je liefelijk buigen onder zijn weg. En blijf nou maar zien op mij. Zie op hem. Zie op hem. Opdat hij u verhogen staat. Dat is een belofte die in overeenstemming is met andere delen uit de schrift. Als er staat die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En dat is eigenlijk om je gelijkvormig te maken aan hem die zich ook vernederd heeft, en dat is Christus. Maar die ook verhoogd is door zijn Vader. Maar er staat een woordje bij, opdat hij u verhoge ter zijner tijd. Op Gods tijd. Wij hebben altijd zoveel haast, hè. Tenminste, ik wel, hoor. Ik kan zo slecht wachten. Ik ben zo ongeduldig. Maar de Heer heeft dikwijls niet zoveel haast. Ter zijner tijd. Als je dat nagaat in de Petrusbrief, dan kom je bij de uitdrukking de tijd der bezoeking. De tijd dat God het bezoekt. En als je dat dan bestudeert, dan kom je tot een hele wonderlijke uitleg. Namelijk dat God het gaat gebruiken tot bekering van een ander. Misschien wel van je buurman. Misschien wel van je collega. Of van je broer of zus. Of de tijd der bezoeking. Zeg, Henk-Jan, hoe hou jij dit vol? En je zegt, ja, maar dat doet God. Oh ja, ja. God die maakt me geduldig. Eline, hoe hou jij dit vol? Ja, de Heere die zorgt voor me. En dan gaat de Heere werken met jaloersmakende genade. Dat kan zelfs met een briesende vijand, weet je dat? De apostel Paulus die heeft dikwijls veel mensen in de gevangenis gesleurd, geslagen, christenen, christinnen. En reken er maar op, want het is gebeurd in de kerkgeschiedenis, dat zo'n christin die dan helemaal lam geslagen werd, dat die notabene begon te bidden voor de beul. Heere, bekeer toch die man. Want hij weet niet wat hij doet. En dat dat dikwijls een middel is geweest tot bekering van de meest brute vijanden, weet je dat? Dat is de tijd ter bezoeking, opdat hij u verhogen ter zijner tijd. Daarom is het ook wel eens goed om dat soort boeken te lezen over de kerkgeschiedenis en hoe de christenen het vroeger hebben gehad achter het ijzeren gordijn. Jullie hebben dat boek gekregen van Wurmbrand, hè, als catechisanten. Dat je dat leest, hè, dat je zegt, jongen. Maar dan lees je ook dat toch bewakers respect gingen krijgen voor christenen. En dat die bewakers stiekem voor die christenen ging zorgen. En dat ze zeiden, we zijn jaloers op u. Opdat hij u ter zijner tijd verhogen. En die tijd der bezoeking, dat is ook het moment als de Heer Jezus terugkomt op de wolken des hemels. Als straks Christus terugkomt op de wolken des hemels, dan zal hij Gods kinderen gelijk geven. Tegenover alle groten van deze aarde. Dan zullen ze er getuigen van zijn. En dan zegt de Heer, kijk, daar staan ze. Daar staan al die vreemdelingen. Die gezien werden als een groepje dat langzamerhand aan het uitsterven is in Nederland. Daar staan ze. En dan moet de wereld zeggen, zij stonden aan de goede kant. Opdat hij u verhoge. En dan wel op zijn tijd. Want hij zorgt voor u. Dat is het laatste stukje van onze tekst. Dat is weer die hij. Dat is God de Vader. Kijk. Ik denk dat jullie vader altijd geprobeerd heeft om voor jullie te zorgen. Maar hij heeft ook wel een steek laten vallen. Maar dat zal die hemelse Vader nou nooit doen. Nooit. Want hij zorgt voor u. Hij onderhoudt u. Als u wat tekort komt, vraag het maar aan hem. Heere, ik kan die rekeningen niet betalen. Hoe moet dat toch? Weet je wat voor antwoord dan die vader geeft? Van mij is het zilver en van mij is het goud. En het vee op 1000 bergen. En zo'n rijke vader. Want hij zorgt voor u, dat is de zoon. De zoon, als je echt een kind des Heren mag zijn, dan val je onder de gedurige voorbeden van Christus. Die altijd bidt voor het aangezicht van zijn vader. Daar leeft hij voor. Hij houdt ze in de gaten. Ach, wat ben je toch arm als je dat niet kent. Ja, dan deel je soms wel een beetje in de algemene genade van God. En in de algemene zorg van God. Maar dan zal dat wel tegen je getuigen, hoor, straks in de dag der dagen. Als je het dan zo goed hebt gehad. Maar nooit de weldoener herkent. En de Heilige Geest. Hij zorgt voor u. Wij denken soms, als je echt het genadeleven beoefent. Ach, Heere, ik bezwijk eronder. Ik kan er niet meer tegenop. Tegen die duivel, die briesende leeuw, die aanvallen. Die moeite, dat verdriet, Heere, help me toch. Ach, dat opstandige, goddeloze, boze hart. De Heilige Geest is de metgezel van al Gods kinderen. En die zorgt ervoor dat het toch niet boven de lippen uitstijgt. Dat is jullie trouwtekst. Mooie tekst, hè? Maar het moet praktijk worden. Voel je dat je ook zegt, ja Heer, ik sta misschien nog maar aan het begin. Heere, zou u mij bij de hand willen nemen? Zou u, en dat zeg ik natuurlijk niet alleen tegen een bruidspaar, maar tegen ons allen, zou u mij zo willen leiden? Want als u zo geleid wordt, dan zal uiteindelijk die grote verhoging plaatsvinden. Dat een mens dan thuis mag komen. Amen. Luisteren we nu naar het onderwijs uit het huwelijksformulier. Overmits de gehuwden gewoonlijk veleraan de tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat jullie, Henk Jan en Eline, die wechtelijke verbinding in Gods naam hopelijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijt moogt van de gewisse hulp Gods in uw kruis. Zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is, die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen, bijstaan, gelijk hij beloofd heeft, en daarentegen de hoereerders en overspelers wil oordelen en straffen. Het eerste zult geweten dat God onze Vader, nadat die hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, dat de heerschappij zou hebben over de dieren der aarde en over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben, sloot dezelfde plaats toe met vlees en de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam, zijn huisvrouw, geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd en met zijn tegenwoordigheid en met zijn giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. En nu komt het stukje wat ik altijd bespreek bij een trouwgesprek. Dat zeg ik met opzet even zo, dat snappen jullie wel. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. Het eerste. Dat is opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Dus dat is het eerste doel van het huwelijk. Ik hoop het niet, maar al zou je nou kinderloos blijven, wat heel verdrietig is, dan is je huwelijk toch compleet, omdat je elkaar hebt. Dat staat eigenlijk in het eerste doel. Dat zullen ongewild kinderloze echtparen niet zo ervaren. Dat is ook moeilijk, maar toch is dat echt zo. We hebben elkaar. En dan gaan we verder lezen. En dat is het tweede. De andere, opdat zij hun kinderen die ze krijgen zullen in de waarachtige kennis en vrezen Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. Want het doel van het huwelijk is om Gods koninkrijk uit te breiden. Er staat heel nadrukkelijk: in de waarachtige kennis en vrezen Gods. En dan het derde, en dat is gekomen door de zondeval. Opdat een iegelijk alle onkuisheid, boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Als het dat allen die tot een jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders, voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal Gods schenden. Dat derde doel is dus om je te beschermen tegen de zonden van het zevende gebod. Dan vervolgens gaat ons formulier het hebben over de taak van de man en de taak van de vrouw. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid en de troost en bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn lichaam zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarenboven iets hebt om de nooddruftige mede te delen. En desgelijks gij vrouw weten hoe gij u naar het woord Gods zult houden jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn. Als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft ook God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten, haar eigen man onderdanig waren, gelijk Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht geven en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom Henk-Jan en Eline, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, dat gij hier betuigt voor de christelijke gemeente en begeert gij dat deze huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop je antwoord, denk Jan? Eline. Ik neem u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het aan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie dan nu verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Henk-Jan Terlouw, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Eline Terlouw Kraaienveld, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben, trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, En dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Eline Terlouw Kraaiveld. Bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Henk-Jan Terlouw hier tegenwoordig? En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen, te helpen, hem nimmer weer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie? Wat is daarop je antwoord, Eline? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Mogen jullie elkaar weer loslaten, gewoon blijven staan. En dan luisteren we naar het onderwijs van de Heer Jezus uit Matteüs 19, vers 3 tot en met 9. En dat gaat over de vraag, mag een man en vrouw van elkaar scheiden? Dat is heel actueel, vandaag aan de dag. En de Farizeeërs kwamen tot hem, verzoekende hem, zeggende tot hem, is een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaken? Mag dat soms? Doch hij antwoordde en zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van de beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Zij dan zeiden, maar waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Dus dat was toen ook al praktijk. En hij zeide tot hem, maar Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een ander trouwt die doet overspel en die de verlatene trouwt die doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd dat onze Heere God u, Henk, Jan en Eline, samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Dan gaan we nu zingen Psalm 134 vers 2 en bij de regel knielt dan eerbiedig voor u neer, knielt het bruidspaar neer en daarna gaan wij bidden met het bruidspaar en zingen wij het derde vers van Psalm 134 en dat doen wij staande, terwijl het bruidspaar geknield blijft liggen. laten we eerbiedig zijn. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst. En van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij. En daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt. Dat die twee waren één zouden zijn. En ook alle onreinheid straft. Wij bidden u aangezien gij en Jan en Eline tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt. Dat gij hun uw heilige geest wil geven. Opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid zullen tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft te geven, God zalig opbrengen mogen, tot eer uw heilige naams, tot stichting uw gemeente, tot verbreiding van uw heilige evangelie, wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heer, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat ik ook de wederzijdse ouders een beetje zie. Als jullie nou dicht tegen elkaar aan gaan staan, dat mag hoor. Nee, tegen elkaar aan gaan staan. Ga maar een beetje naar elkaar toe zo. Ja, 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 zo, ja. Jullie mogen dat, hè? Ja, en Jan en Eline, een persoonlijk woord. We kennen elkaar. We hebben dan ook zo in de loop van de jaren een band gekregen, nietwaar. En dan is het altijd fijn wanneer we dan, ja, ook op zo'n hoogtepunt elkaar mogen ontmoeten. En het mooiste cadeau mogen uitreiken, dat is Gods heilig woord. Dat viel me ook weer gelijk op, dat ook bij de beantwoording van de vragen twee keer staat naar uitwijzen van het heilig evangelie. Dat is de norm, hè, dat je gevraagd wordt als man om trouw te zijn, lief te zijn voor je vrouw en voor haar te zorgen en ook andersom, naar uitwijzen van het heilig evangelie. He, dus niet zozeer van uit je eigen gevoel. En dat zijn wij vaak, hè, als mensen. En daar moet je toch ook altijd op letten, hè, niet vanuit egoïstische gevoelens. Ik zeg niet dat dat bij jullie zo is. Maar naar uitwijzen van het heilig evangelie. He, zoals de Heere dat van je vraagt, denk Jan. En dan zegt ons huwelijksformulier, net zoals Christus is geweest voor zijn gemeente. Die heeft zijn gemeente lief gehad tot in de dood. He? En ook net andersom. Dat geldt ook voor jou. He? Dat je dat ook leert. He? Wat is dat om in overeenstemming met Gods woord mij te gedragen ten opzichte van mijn man. En dan zegt het huwelijksformulier, net zoals de gemeente Gods op aarde ten opzichte van Christus staat. De hemelse bruidegom en de hemelse bruid. Dat is Gods kinderen. En als de liefde echt sterk is bij Gods kinderen, dan zingen ze met de dichter: ik zal u al mijn liefde waardig schatten, terwijl gij mijn rechterhand boven had. Kijk, en dat hebben jullie ook meegekregen van je ouders, dat woord van God. En ouders, dat is ook de beste manier om soms bepaalde dingen te zeggen. Dat je soms wel eens moet zeggen: jongens, is dit nou naar Gods woord? Hoor je? Dat hoop ik niet dat dat gebeurt. Dat het juist in de positieve zin gezegd wordt door de wederzijdse ouders. Dat je zegt: ja, dat is nou naar Gods woord. Voel je? De wijze waarop je leeft, je huis inricht en met iedereen en alles omgaat, ook als er eens een keer wat is. Dat je zegt: wat zegt Gods woord mij? Dat wens ik jullie van harte toe. Ik wil deze Bijbel dan ook overhandigen namens de kerkraad. En deze met jullie in gebruik nemen. En dan met de huwelijkspsalm. Een lied aan Maaloot: welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen, welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis en uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegen. En dan mogen jullie weer gaan zitten. En dan eindigt het huwelijksformulier met deze wens en zegen: onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid lang en heilig leven moogt. Dan eindigen we nu met een kort dankgebed. Heere, het was goed om in uw huis te zijn. En hoewel we deze dag enige aanpassingen moesten verrichten, kon het alles toch doorgaan. Daar danken wij u voor. Dat Henk, Jan en Eline getrouwd zijn. Bescherm ze ook vanavond, ook tegen het coronavirus. Dat niet door hun bruiloft er besmettingen zullen ontstaan. Alles ligt in uw hand, Heere. En dat het toch nog een goed samen zijn mag zijn. Heere, zegen vooral ook de prediking, trek met hen op. Aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds schade slaan. Straks is er geen gelegenheid om het bruidspaar in de hal te feliciteren in verband met de coronamaatregelen. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.